Zich aanmelden. Hij vertelt u nu zelf waarom hij dat deed.
Omdat ik in een vrij vroeg stadium in de gaten kreeg met mijn contact met de BVD, met PID, dat er dingen van mij verwacht werden die eigenlijk niet kunnen.
Zoals?
Zoals ga in een actiegroep. Ga daar, en dan was het niet de boodschap, ga daar kijken, maar neem initiatief. Ik had de opdracht of de boodschap meegekregen om eerst maar eens bij het uitkeringsnet nu te gaan kijken. En om daar in de afdeling Nijmegen zitting te nemen.
Wat gaf men daar als motivatie voor?
Achtergrond.
Maar moest je op speciale dingen letten?
Nee, ik moest niet echt op speciale dingen letten. Ik moest de vergaderingen bijwonen. Voorbereiden.
Waarom ben je überhaupt hier ooit aan begonnen?
Weet ik niet. Meer.
Ik bedoel, veel mensen zullen zich dat toch afvragen. Waarom begint iemand hier aan?
Ik denk dat die dingen je overkomen. Er overkomt je iets, er gebeurt je iets, je raakt ermee in aanraking. En als je nieuwsgierig genoeg bent, dan ga je er even in kijken.
Je vond het wel spannend?
In het begin wel.
19 april vorig jaar werd X voor het eerst benaderd. Hij was kort daarvoor betrokken geweest bij een vechtpartij in de buurt. En daar was de politie bij aan te pas gekomen. Erg duidelijk is hij daar niet over. Hij wil er eigenlijk liever niet over praten met ons. Maar hoe het ook zij, hij werd dus benaderd door twee agenten van de gemeentepolitie Nijmegen. Maar toen ze eenmaal binnen waren, werd duidelijk dat ze van de PID waren. De PID, dat is de politie-inlichtingendienst. Dat zijn, zeg maar, de plaatselijke BVD'ers. X werd dus gevraagd om voor maar liefst 150 gulden per maand plus onkosten te gaan infiltreren in het netwerk uitkeringsgerechtigden. Afgelopen week nam ik contact op met Sjaak. En Sjaak is nog steeds actief in dit netwerk. En hij kan zich X nog goed herinneren. Hij vertelt om te beginnen wat dit netwerk uitkeringsgerechtigden precies behelst.
Nou, het netwerk uitkeringsgerechtigden is eigenlijk een organisatie... organisaties van mensen die vinden dat de maatschappelijke verhoudingen in Nederland totaal verkeerd zijn. En dat zich onder andere uitmondt in dat de armoede in Nederland verder georganiseerd wordt. En we eisen eigenlijk een fundamentele verandering van de maatschappelijke verhoudingen. En daar voeren we regelmatig uitkeringsacties voor.
En wat houden die acties in?
Nou, bijvoorbeeld 20 februari hebben we een actie in 6-7 steden in Nederland gevoerd tegen de werkplicht die op dit moment in Amsterdam al wordt ingevoerd voor langdurig werklozen en mensen die net van school afkomen. Om dus overal aangesteld te worden. We hebben twee grote landelijke acties gevoerd. Eén keer de bezetting van het beleidscentrum van het ministerie van Sociaal Zaken in Den Haag. En 4 september vorig jaar, 89 dus, de bezetting van het VNO-gebouw, dus Verenigde Nederlandse Ondernemingen. Om dus onze ijzerkracht aan te zetten.
Maar het zijn dus altijd toch min of meer geweldloze acties. Waarbij jullie ook bij blijven staan.
Ja.
Degene waar het in dit programma over gaat, die is op een bepaald moment bij jullie aangekomen. Vertel dat eens hoe dat is gegaan.
Nou, we hadden een landelijke vergadering. Een aantal mensen uit Nijmegen waren erbij betrokken. Die kwam dus op een gegeven moment bij een landelijke vergadering. Niemand kende hem. Hij stelde zich niet voor. Binnen een kwartier begon hij ineens op een vrij bravoerachtige manier te kletsen over dat de ruit van de sociaal dienst maar ingegooid moest worden. En dat er een hard tekeer moest worden gegaan tegen het uitkeringsbeleid in Nederland. En mensen van ons, individueel van elkaar, kletsten later naar de landelijke vergadering daarover. Zo van, wat is dat voor iemand? We kennen hem niet. En hij heeft het over ruiten ingooien bij de sociaal dienst. Een beetje typisch. Dat was de eerste reactie.
Dat was een actievorm die bij jullie niet zo gebruikelijk was?
Nee.
Maar hadden jullie het idee dat hij jullie provoceerde, een bepaalde richting in pushte?
Ja, een paar mensen van ons hadden daarna naar de landelijke vergadering erover. En zo van, we vertrouwen hem niet helemaal. Of het is een naïef iemand, of een dom iemand, of hij is inderdaad verkeerd. Hij werkt als infiltrant voor de PVD. We hebben er meteen na de eerste vergadering rekening mee gehouden.
Infiltrant X had blijkbaar niet alleen als opdracht om informatie te verzamelen, maar ook om het netwerk uitkeringsgerechtigden een bepaalde, zeg maar, een meer gewelddadige manier van actie voeren op te dringen. X daarover.
Die teneur heeft het door de rest van de periode wel gehad. Doe iets.
En dat werd sterker?
Dat werd sterker. En soms werd het afgezwakt. Want officieel kunnen ze dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat zullen ze denk ik ook wel erkennen of ontkennen. Dit soort dingen.
Goed, op een bepaald moment werd jou gevraagd om ook in andere groeperingen actief te worden. Hoe ging dat? En wanneer was dat?
Nou, nadat bleek dat het uitkeringsnet... dat het netwerk uitkeringsgerechtigden eigenlijk voor wat betreft Nijmegen een wassen neus was. Toen zat net de Vierdaagse eraan te komen. Dan heb je altijd een wandelgroepje Is het hier oorlog? Al een behoorlijke tijd. En die hielden een voorlichtingsavond. Nou, daar werd ik heen gestuurd. Ga er maar heen. Probeer maar actief te worden in de organisatie. En dat heb ik toen gedaan.
De 61-jarige vredesactiviste Beb, liever geen achternaam, overigens wel landelijk bekend van deze actiegroep die zich keert tegen de vele uniformen tijdens de Vierdaagse in Nijmegen, die dus vertelt ons over Infiltrant X en de rol die hij speelde in de actiegroep Is het hier oorlog?
Nou, ik ben hem vorig jaar bij de groep Is het hier oorlog, heb ik hem eigenlijk het eerst leren kennen. En daar kwam ik direct al achter dat hij had zijn eigen, ja, we noemden ook hem de regelaar. Want hij regelde alles voor hem, wat hij meende dat moest gebeuren. We hadden toen huurbusjes. En dat was donderdags van de Vierdaagse. Dus de derde dag van de Vierdaagse dat we liepen. En die heeft hij volgeplakt met de posters. Is het hier oorlog? En rijdt daarmee door Nijmegen heen. Dat is vragen om ellende. Want ja, de mensen in Nijmegen gooien de ruiten in en wij zitten met de schade. En er was nog een busje en die had hij ook nog volgeplakt. Maar die hebben we zelf, want ik was met Hetty in die bus aan het rijden. En die hadden wij van tevoren al, voordat we gingen rijden, hebben wij die wel leeg schoongemaakt.
En Don... Je had het gevoel dat hij ja, duidelijk aan het provoceren was.
Ja, ik vind het provocatie. Want als je weet wat je hoort door sommige mensen... het gaat nu wel zo zachtjes aan, beginnen de mensen aan ons te wennen. Maar om met een bus en daar... Dat vind ik provoceren.
Mm.
En hij deed dat heel gewoon. Dat vond hij gewoon nodig en zo. Ik vond het een etter van een man.
Oh.
Ja, ik weet het niet. Ik geloof... Ja,
ik bedoel, vind je dat nu je weet dat hij voor de BVD werkte? Of
is dat
altijd wel zo?
Nee, ik denk dat er veel meer mensen geweest zijn die hem... Ja, we noemden hem ook regelaar. Hij regelde alles. Het was gewoon afschuwelijk. Want hij, ik ben dat niet gewend. Je bent voor de vrede bezig en je bent met een bepaalde doel en een instelling bezig. Nou, als je toch voor het eerst een paar weken die groep kan, dan kan je toch niet zo optreden. Hij was echt de man van de groep.
Volgens de Nijmeegse PID-agenten William en Gerard waren de activiteiten van X in Is het hier oorlog vooral belangrijk om hem een achtergrondje te verschaffen. Zo heet dat in die kringen. Het uiteindelijke doel was infiltratie van X in de antimilitaristische club Vakmobiel. We zitten inmiddels in september 1989. X krijgt een belangrijke salarisverhoging van de BVD. Hij krijgt voortaan 225 gulden per maand. En daarnaast natuurlijk zijn telefoonrekening en de verschillende onkostenvergoedingen. En wekelijks draait hij één of meerdere keren het nummer, een geheim nummer van de PID op het politiebureau in Nijmegen. Meestal komt er dan een afspraak met Gerard en William uit voort. En die afspraken, die ontmoetingen, die vinden plaats vlak over de grens in Duitsland. Erg veel moeite kostte het X overigens niet om actief te worden in dat Vakmobiel. We vragen X wanneer precies de BVD opdracht gaf aan hem om mee te doen aan acties waarbij de wet overtreden werd.
Begin dit jaar.
Mm-hmm. Was de BVD daar van tevoren van op de hoogte dat je daar mee zou gaan doen?
Ja.
Kun je daar eens iets meer over vertellen?
Ja, ik stelde ze natuurlijk op de hoogte van mijn vorderingen. En ik kreeg uitnodigingen. Op een gegeven moment kreeg ik een uitnodiging toegeschoven van dit is strikt persoonlijk en alleen aan, voor jou om niet door te vertellen. En
een uitnodiging vanuit Vakmobiel?
Vanuit de vredesbeweging om mee te doen aan een actie die overigens mislukt is. Het was bij een vliegbasis in Brabant. En daar zouden we dan door de poort naar binnen gaan en dan wat gaan plakken op twee vliegtuigen die er vrij kort achter de poort staan. Maar door een kleine vergissing van een andere medewerker van de vredesbeweging is dat mislukt. En,
wist de BVD van tevoren dat je aan die actie mee zou gaan doen?
Ja.
Met wie was dat?
Met William.
En wat heb je toen verteld aan William?
Dat ik een uitnodiging had gekregen en dat wat die uitnodiging behelste.
Maar concreet met plaats en datum en tijd?
Ja.
Wat was zijn reactie daarop?
Nou, voor elk uitstapje moesten ze wel van tevoren weten waar het naartoe ging en hoe lang het zou duren en hoe laat het zou plaatsgrijpen. Dit in verband met de onkostenvergoeding. Het was wel duidelijk dat als ik op eigen houtje iets zou ondernemen, dan stonden daar ook geen vergoedingen tegenover. En ik wilde toch mijn reiskosten wel terug hebben.
Dus je moest altijd eerst toestemming hebben?
Je moest altijd eerst toestemming hebben.
Dat is ook wel eens zo tegen jou gezegd?
Ja.
Goed, jij belde dus op zaterdag William op en zei morgen kan ik eventueel meedoen aan dit en dat en dat.
Ja.
Wat zei William toen?
Die moest daar intern overleg over plegen en belde mij 10 minuten later terug met de mededeling dat dat in orde was.
Heeft hij daarbij ook nog aangegeven welke grenzen je niet mocht overschrijden?
Nee, want de actie was wel duidelijk omschreven en de actie viel toch wel binnen wat mogelijk was.
Heeft hij gezegd in hoeverre je deel mocht nemen aan die actie of in hoeverre je een beetje op de achtergrond moest houden?
Nee.
Dus hij heeft kunnen weten, hij heeft ermee ingestemd dat jij actief deel zou nemen aan die actie?
Ja.
Was het ook in die tijd dat je een keer een gesprek kreeg met iemand uit Den Haag van de BVD?
Dat was ongeveer die tijd.
Dat was een zekere Tilly.
Dat was Tilly. Tilly kwam uit Den Haag.
Hoe ging dat? Ik bedoel, je had weer een afspraak in Duitsland?
Ik had weer een afspraak in Duitsland. En daarbij werd van tevoren gezegd, dan breng ik een juffrouw mee. Tilly uit Den Haag. Tilly verwerkt alle informatie. En die wil ook degene die de informatie binnenbrengt wel eens even zien.
Maar zo werd dat gezegd? Of er werd ook iets aangekoppeld van, ja, jij wordt belangrijker voor ons? Of...
Nee, er werd wel van gezegd van, als iemand langer als een half jaar voor hun bezig is, dan was dat gebruikelijk.
X moest dus infiltreren in Vakmobiel. Vakmobiel, de meesten van u zullen niet weten wat dat voor een club is. En daarom vragen we het maar eens aan Gerrit. Hij is een van de wat oudere actievoerders in Vakmobiel. En we willen natuurlijk vooral weten waarom de BVD zo geïnteresseerd is in die club.
Ja, Vakmobiel, dat komt eigenlijk van het vak, het Vredesactiekamp. Dat is in Woensdrecht ontstaan in 1983 in verband met de kruisraketten, de plaats van kruisraketten daar. Is toen een kamp opgezet. Ik heb daar zelf 4 jaar gewoond. En op een gegeven moment was dat niet nodig om daar nog te blijven, omdat het toch duidelijk werd dat die raketten niet geplaatst werden. We waren toen al wel een aantal jaren dus met verzet bezig tegen eigenlijk militarisme. Tegen, niet alleen tegen kruisraketten, maar we zien dat veel breder. Het gaat ook over veel meer problemen. Dus toen kwam het idee op om dus het vak eigenlijk mobiel te maken. Dus daarmee rond te gaan trekken door het land. Dus om de 6 weken, 2 maanden strijken op een andere plaats neer. En proberen een kampje in te richten. En delen vanuit het kampje kleine speldersprikjes uit richting militaire objecten. En dat houdt erin dat je met een potje verf de basis opgaat. Daar wat leuzen schildert. Of eens een enkele keer een bandje kapot prikt. Om natuurlijk op terrein te komen, dat is al. Knip je meestal een stukje uit het hek. Er zijn ook mensen die wat meer hek, of die richten zich meer op het hek, die halen daar wat meer uit. Dat kan ook. Maar het zijn betrekkelijk kleine dingen, dus wat er gebeurt.
Wat zijn precies de grenzen van jullie actievoeren? Tot hoever wil je gaan?
Ja, het vakmobiel is, dat gebeurt allemaal vrij openlijk. Hè? We kondigen het aan. De tegenpartij, dus Marseille Recherche, die zijn daar, die lezen dat ook. Daar gaat er eentje, volgens een nieuwsbrief gaat naar de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Dus die zullen daar hun bronnen ook al hebben. Dus ze weten dat we komen. Het gaat eigenlijk om die speldenprik te geven, dan weer weg. En daarmee ook een heel stuk discussie uit te lokken.
In de nacht van 3 op 4 maart, dat was van zaterdag op zondag, voerde onze infiltrant X samen met Gerrit, die u zojuist hoorde, in het kader van de actie van Vakmobiel een zogenaamde hit-and-run actie uit op een kazerne in de buurt van Den Bosch. U hoort Gerrit hierover.
Nou, we zijn dus met de bus naar Lunetten gegaan en bij de IJzerman uitgestapt. We hebben daar langs het hek gewandeld, er was niet veel bewaking. We zijn een klein gaatje in het hek gemaakt, erheen geglipt. We hebben eerst een kantinegebouw dus daar in de buurt. We hebben dus de ramen beschilderd. Mm-hmm. Ja, dus dat schildert heel prettig op glas. Nou, we zijn nog langs een paar gebouwtjes getrokken. Dus daar wat op geschilderd. En toen zijn we weer het complex afgegaan. Mm-hmm. We zijn dan verder langs het hek gelopen. Er was trouwens nauwelijks of geen bewaking. En wat verderop wisten we dat er voertuigen stonden. Dus we zijn er alweer het terrein opgegaan richting voertuigen. En toen hebben we wat banden geprikt. Waarbij deze persoon ook daar heel enthousiast in meedeed. Van deze persoon wist ik trouwens dat hij toch wel gewantrouwd werd door de mensen om me heen.
Waarom?
Hij is eigenlijk in de tijd opgedoken dat ik een paar maanden me niet met het geheel heb bemoeid. Dus en heeft zich nogal nadrukkelijk gemanifesteerd, eigenlijk wat anders dan anderen. En dat roept nogal eens wat wantrouwen op.
In wat voor zin anders dan anderen?
Te veel, als je ergens binnenkomt, dat die te veel eigenlijk dingen naar zich toe trekken, willen regelen. Ja, dat wordt niet op prijs gesteld. Mensen bepalen dat wel voor zichzelf, wat ze wel of niet willen doen.
Infiltrant X bevestigt ook zelf tegenover ons dat hij aan deze actie heeft deelgenomen. En ook de Marseillais, als we die bellen, de voorlichtingsdienst daarvan, bevestigt dat de actie heeft plaatsgevonden en is eigenlijk ook heel erg verbaasd dat ik dat weet. Want de actie is helemaal niet in de publiciteit gebracht. Informant X wordt dus betaald en krijgt opdracht van de BVD om aan dit soort wetsovertreding deel te nemen.
Vanaf het begin is duidelijk geweest dat als ik bij een vredesactiekamp was, dat ik, als er zich iets voordeed, dat ik daar onmiddellijk aan mee moest doen. Omdat ik gewoon simpelweg niet vanuit een vredesactiekamp kan opbellen en vragen van, zeg, ze gaan vanavond dat en dat doen, mag ik daar aan meedoen?
Maar ze
wisten niet concreet van deze actie. Maar het was wel duidelijk, dus bij elk vakmobiel dat er geknipt en geprikt en geplakt en geschilderd wordt. En dat was geen probleem. Maar als dat wel een probleem was geweest, dan hadden ze me thuis moeten houden.
Maar hebben ze jou ook gestimuleerd om je niet op de achtergrond te houden, maar actief deel te nemen?
Ja, zie dat je erbij komt. Word groter binnen de beweging. Neem initiatief. Dat zijn de of woorden van gelijke strekking die gebezigd zijn.
Maar is er daarbij ook gesproken over het overtreden van wetten en wat er zou gebeuren als jij bijvoorbeeld gearresteerd zou worden?
Ja. Als ik gearresteerd zou worden, dan zouden zij dat wel te horen krijgen. Het zei het doordat ik naar huis toe belde en mijn familie belde dan met hun. En dan kon het wel eens zijn dat als ik in een hele groep opgepakt zou worden, dat de hele groep geluk had. En had de hele groep geen geluk, dan had ik ook geen geluk, maar dan zat ik voor 50 gulden per nacht.
Zo is dat letterlijk gezegd?
Zo is dat letterlijk gezegd.
Dat wanneer jij vast zou komen te zitten, jij daar een vergoeding van 50 gulden per nacht voor zou krijgen?
Dan zou ik daar een vergoeding voor krijgen van 50 gulden per nacht.
Hmm. Is er ook gesproken over wat er zou gebeuren op het moment dat jij door de politierechter veroordeeld zou worden?
Er is van het begin af aan gezegd, als je ergens een bekeuring voor krijgt en wij vinden dat je die moet betalen, dan krijg je geld om die te betalen.
Maar je hebt het niet over gehad dat je misschien wel eens door deze activiteiten in opdracht van de BVD en betaald door de BVD wel eens een strafblad zou kunnen krijgen.
Nee, daar is het nooit over gesproken. Daar
heb je nooit aan gedacht?
Daar heb ik nooit aan gedacht. Mm-hmm. En toen ik er wel aan dacht, toen ben ik ermee opgehouden.
We hebben het gehad over die acties in Den Bosch. Er zijn een aantal dingen gebeurd waar jij bij betrokken bent, waar duidelijk wetten zijn overschreden. Jij zegt van ja, ik had in dit geval niet concreet toestemming van tevoren, alhoewel ze wel hadden gezegd, doe er aan mee wat er ook gebeurt. Ik neem aan dat je het achteraf wel over deze concrete acties hebt gehad met hun.
Ja, daar hebben we het uit en treur over gehad. En
je hebt ook precies verteld.
Ik heb ook precies verteld wat ik daar gedaan heb.
Wat heb je daar gedaan?
Geknipt, geschilderd, geprikt, geknipt. Ik ben zondags teruggekomen. En ik had dus maandags een gesprek met de BVD. En ik heb daarin in dat gesprek uitgebreid verslag gedaan van mijn activiteiten dat weekend. Mm-hmm. En dat is allemaal opgeschreven. En de week erop had ik weer een gesprek met diezelfde.
Ik wil nog even op dat.
Ja, nee, daar komen we nog. En toen heb ik hem gevraagd wat of dat de gevolgen zouden zijn. Wat of ze er op kantoor van vonden. Mm-hmm. En ik kreeg daarop als antwoord van... nou, je bent een... je zou het verslag moeten zien wat ik over jou geschreven heb. Je bent een bovenste beste knul.
Dat werd zo gezegd?
Dat werd zo gezegd.
Dus zij gaven eigenlijk niet eens impliciet, maar gewoon...
Achteraf hebben ze me volledig toestemming gegeven daarvoor, ja.
En ze waren goed op de hoogte van wat je daar precies hebt uitgesproken?
Heel goed op de hoogte van wat ik daar heb uitgesproken.
Hebben ze jou ook betaald voor die activiteiten?
Ik heb mijn gebruikelijke onkostenvergoeding gehad. Ik heb daar overnacht, ik heb daar gegeten, ik heb daar wat gedronken. Ik heb reiskosten gehad, dat is allemaal...
Dus je hebt je onkostenvergoeding gehad en daarnaast heb je gewoon...
Mijn maandelijkse, wat zij dan noemen, toelage. Ja. Mm-hmm.
Dus je kunt stellen dat jij betaald bent om vernielingen aan te richten op defensieterrein door de BVD?
Ja, dat zou je kunnen stellen.
En ze hebben daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven?
Ze hebben er uitdrukkelijk toestemming voor gegeven. In ieder geval hebben ze die activiteiten achteraf goedgekeurd.
Is er los van concrete acties ook nog gesproken over jouw rol in die actiegroepen en hoe jij de zaak een bepaalde richting op zou moeten drijven?
Ja, er is, zoals ik in het begin van het gesprek al gezegd heb, tegen mij gezegd, neem initiatief. Zorg dat je bij de organisatie terechtkomt. Mijn vraag was, hoe kom ik bij de organisatie terecht? Ja, organiseer acties.
Afgelopen woensdag om 11 uur besluiten we om de twee telefoonnummers die infiltrant X heeft gekregen van de Nijmeegse PID, zeg maar de plaatselijke loopjongens van de Haagse BVD, om die nummers maar eens te draaien, want ook wij willen in contact komen met de BVD. Het eerste nummer is in Nijmegen 22-00-12 en enig speurwerk in het telefoonboek leert dat dat een aansluiting is op het politiebureau.
22-00-12, goedemorgen.
Goedemorgen, ik spreek met Simons, ik ben op zoek naar Herman.
Even kijken, wie mogen meneer Simons zijn?
Nou, dat zeg ik liever aan meneer Herman.
Ja, oké. Okay. Hij is op dit moment niet aanwezig en ik verwacht hem rond 12:30 terug.
Rond 12:30?
Ja.
En je spreekt met William?
Nee.
Is die aanwezig?
Nee.
En is die misschien eerder aanwezig?
Met wie spreek ik?
U spreekt met Simonsen.
Simonsen?
Ja.
Het was het Simons, dacht ik.
Simonsen.
Simonsen.
Nee, zonder N. Simonsen.
Ik bel u even terug. Geef uw nummer maar even op.
Nee, ik wil de heer William spreken of de heer Herman spreken. Teruggebeld wordt er niet.
Nou, dan beëindig ik het gesprek.
Goed, dan bel ik om 12:30 terug.
Dat heeft geen zin meer, denk ik dan. Tot ziens.
U zei toch dat meneer Herman er was om 12:30?
Dat zou kunnen, ja. Maar als u niet teruggebeld kunt worden, dan kan dat niet natuurlijk. Dat is de makkelijkste manier, hè?
Dat leg ik wel aan meneer Herman uit.
Ah.
Pardon, we draaien even het bandje om.
Te komen met contactambtenaar William, Gerard of Big Boss Herman. 080... 27, 27, 57.
Zo, 57, goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met Simons. Ik ben op zoek naar de heer Herman Obeking.
Ja, daar heeft u net al over gebeld.
Ja, dat klopt, ja.
Nou, daar is met u een afspraak over gemaakt. Prettige dag verder.
Om 12:30 doen we het opnieuw. En dan dus volgens afspraak proberen we weer het eerste nummer te draaien om met de heer Herman Olbeking in contact te komen. Nou, dat is merkwaardig. In nog geen 2 uur tijd blijkt dit eerste nummer opeens afgesloten. We proberen het opnieuw en krijgen dezelfde toon. Het is dus echt afgesloten. Dan maar weer het eerste nummer. En kijken of we zo met meneer Herman in contact kunnen komen.
Nee,
toestel wat
u belt, daar is niemand.
U spreekt met Simons. Kunt u mij misschien doorverbinden met de heer Olbeking?
Moment, graag.
Hallo.
Hallo, u spreekt met Simons.
Ja.
Met wie spreek ik?
Olbeking spreekt u.
Ja. Herman Olbeking.
Wat wilt u eigenlijk? En wie bent u?
Dat heb ik al gezegd. Ik ben de heer Simons.
Ja.
Ik spreek met Herman Olbeking.
Ja.
Ja. U bent toch het hoofd van de PID in Nijmegen, hè?
Waarom vraagt u dat?
Nou, daar ben ik in geen...
Ik werk bij de gemeentepolitie Nijmegen.
Ja. Nou, ik spreek met Hans Simonsen. Ik werk voor de VPRO Radio in Hilversum.
Ja.
En ik volg sinds juni vorig jaar die zal u zeker bekend zijn. Die werkt als infiltrant voor u, onder andere in de beweging Ploegscharen en in Vakmobiel. Maar wat mij verbaasd heeft, is dat u deze heer ook opdracht heeft gegeven om vernielingen aan te richten op defensieterrein. Dus om te beginnen bel ik u daarover op. En vervolgens ga ik natuurlijk naar de BVD in Den Haag en naar de minister van Binnenlandse Zaken, dat snapt u.
Nou, u weet de weg goed, dus ik wil u al adviseren om dat laatste maar te doen.
Maar u ontkent niet dat u deze opdracht heeft gegeven.